Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou met Katrien Velsteken nog eens in de studio. Dag Katrien, dat is een hele tijd geleden. Je hebt een boek mee dat al heel oud is. Vertel eens, wat heb jij gelezen?
Inderdaad, De Wonderen van de Oriënt, opgetekend ergens aan het einde van de 13e eeuw.
We zullen het hebben over Marco Polo en of het eigenlijk wel waar is dat die man ooit in China is geweest. Want de meningen zijn ondertussen onder historici en wetenschappers heel verdeeld. We zullen het ook hebben over de vooruit, of wat moet je nu eigenlijk zeggen, want dat is niet meer de vooruit, dat zit ergens. Ja, je hebt een aantal medeklinkers en klinkers en dan een vraagteken, want de naam vooruit die zal na verloop van tijd verdwijnen, dus we zitten een beetje in de problemen. Maar goed, binnenkort kan je gaan dansen in de vooruit met een tentoonstelling van Anouk Kruithof. En die zit nu een beetje in de wachtzaal. En wie er ondertussen wel is komen bijzitten, dat is the one and only Sergio de Beukelaar. Dag Sergio.
Goedendag.
Alles goed met jou?
Zeker.
Ja. Ik heb van jou een fantastische tentoonstelling gezien in het cultuurcentrum in Mechelen. Altijd fijn om in Mechelen te zijn. En dat zijn ook geweldige ruimtes, maar ook een hele uitdaging voor een kunstenaar. Want het is wel wat oppervlakte, Sergio. En ook voor de bezoeker, want die moet een beetje moeite doen. Die moet een aantal trappen betreden, alvorens dan het wonder zal geschieden. We hebben een probleem met het woord vooruit vandaag, maar ook met de titel van jouw tentoonstelling. Hoe spreek ik dat uit eigenlijk?
Die is onuitspreekbaar.
Voilà.
Het is een streepje in drie punten.
Ja.
Nu, veel van mijn werken zijn abstract, dus ik vond het nodig om een titel ook te abstraheren.
Ja.
Trouwens, een aantal werken van de tentoonstelling zijn ook onuitspreekbaar.
Heb ik gezien. Dus ik zal ook geen enkele moeite mee doen. Maar behalve het feit dat je daar een soort van statement van wil maken, van je bent met abstractie bezig, hoewel, dat is nog een hele vraag natuurlijk, hè, want realiteit is even belangrijk in jouw werk. Wat moet ik dan begrijpen onder die titel? Wat is dat dan? Want drie puntjes kunnen heel veel zeggen. Drie puntjes in een roman, daar kan je van alles bij gaan indenken, Sergio.
Ja, wat u al zegt, is al juist natuurlijk. Of is al die eerste fase. Nu, concreet gezien, die drie blokjes zijn de drie onderdelen van de tentoonstelling natuurlijk. Een abstracte en tegelijkertijd realistische verwijzing naar waar het over gaat, naar de drie hoofdstukken.
Ja. Kan je even wat uitleg geven over die drie hoofdstukken? Want ze hebben hele mooie titels. En als je dan naar Mechelen gaat, dan baad je daar echt in een bad van kleur. Je hebt een zaal met heel veel gelen. Je hebt een zaal dan met heel veel roze en dan tegelijkertijd ook zilver. Je hebt dan natuurlijk ook het blauw dat voor jou altijd zo belangrijk is. Een soort van achtergrondkleur waarop je dan je werken gaat plaatsen. Dus een white cube is niet echt aan Sergio de Beukelaar besteed. Die moet altijd wel eerst weer de wanden gaan aanpakken. Maar vertel eens over die verschillende onderdelen, Sergio.
Ja, dus de eerste ruimte is On Color, de Bronze Series. Ja. En gaat eigenlijk, dat idee is ontstaan in het Stadspark van Antwerpen, staan grote bombastische sculpturen, mag ik wel zeggen, vanuit de Eerste Wereldoorlog. En daar heb ik, toen ik ben gaan fietsen met mijn vriendin, vastgesteld dat het brons druipt door de jaren heen op de beton van de sokkels.
Ja, het lijkt alsof die beelden op de een of andere manier, door ouderdom en door natuurlijk het klimaat en de neerslag, dat die aan het huilen zijn.
Inderdaad, dat is een punt. En wat mij ook opviel, door er zoveel aandacht aan te schenken, dat in dat brons zitten heel veel groene. Dus ja, dan zit je natuurlijk al heel gauw in mijn dada, om maar eens een woord te gebruiken. En nu, het punt dat ik wil maken met die sculpturen is dat de druppen van de brons op de sokkels eigenlijk een soort aquarel by nature is. En ik dacht, ja, met dat vallen van verf en van beeld, daar moet ik iets over doen. Dus de meer conceptuele benadering van de eerste ruimte gaat over vallen. Misschien dat, wat, ik heb al vastgesteld dat niet iedereen dat direct ziet, wat overigens ook geen probleem is. Wat voor mij belangrijk is, is dat het het uitgangspunt was en heeft tot al die beelden in de eerste ruimte geleid.
Maar mensen die de tentoonstelling gaan bezoeken, die zijn verrukt natuurlijk door die kleurenpracht en door het feit dat je... Ik voelde mij in een soort van film rondlopen of in een soort van game. Ik was echt helemaal aan het wegdromen op die tentoonstelling. Ik vond het echt een zalig moment. Ik keek niet alleen, ik was onderdeel van dat werk.
Het zijn allemaal zaken waar ik natuurlijk mee bezig ben, al dan niet bewust. Nu, wat wel is, is dat er een soort artistiek, abstract scenario in steekt. Dus in die zin is het bewust gedaan. Nu, wat dat met de kijker doet, daar kunnen we als kunstenaar of als beeldenmaker nooit bewust van zijn natuurlijk. Je doet je best en je voert het onderzoek en dan komt dat tot een aantal... resultaten.
Ja. De Bronze Series, ga eens verder, want we moeten nog een aantal ruimtes behandelen.
Ja, de volgende is dan, on context, de Silver Series. Nu ja, context is heel belangrijk, je hebt het al aangegeven. Die achtergrondkleuren, lichtblauw is voor mij het belangrijkste. Maar natuurlijk, in de Silver Series is het vooral, ja, is het ook lichtblauw, maar ook roze. En ja, om niet al te ingewikkeld te worden. In deze ruimte heb je ook appelblauw, zeegroen en al die softe kleuren.
Je werkt met een aantal basiskleuren ook. Hè? Er is een soort van Sergio palet, zeg maar.
Zeker, ja. Daar ben ik mij bewust en niet bewust mee bezig. Ik ben me er bewust mee bezig als het tot een bepaald beeld leidt. En als ik voel dat het te veel in de weg zit, dan los ik dat ook. Ja. Dus dat is waar en niet waar, eigenlijk.
Nog even voor de duidelijkheid. Want mensen denken nu van, we hebben hier met een schilder te maken. Strikt genomen ben jij dat ook, hè?
Ja.
Sergio, ik leerde trouwens jouw werk kennen. Ik heb nog eens dat boek meegebracht. Trouble Spot Painting. Het was het jaar 1999.
Nee. Klopt.
Voilà, toen heb ik jouw werk voor het eerst gezien op een tentoonstelling. Georganiseerd toen in het MUCA was dat, door Narcisse Tordoir. En Luc Tuymans, en wat jij daar hebt getoond, dat heette gewoon Two Paintings, met eigenlijk het, zo'n basketbal, hoe noem je dat? Net? Goal?
Ja, ring.
Ja, ring, voilà, ring. Ja. Ja.
Ook wel weer een abstractie. Hè?
Ja.
Een vlak dat te groot is, waardoor een soort moeder-kind effect ontstond. En ja, ik was eigenlijk blij. Ik had gevraagd, ja, mag toch... Luc en Narcisse maakt toch een groot werk schilderen. Ja, en dat mocht dan. En dan was ik ook wel blij dat ik dat kon doen, eigenlijk.
Hoe komt het eigenlijk, want we gaan straks verder ingaan op wat je daar in Mechelen allemaal toont, dat die abstractie zo'n grote rol is gaan spelen in jouw oeuvre? Zeker nu, hè, Sergio. Het is alsof iedere schilder terug figuratief bezig is. Het kan niet zot genoeg zijn tegenwoordig. We hebben opnieuw Vlaamse primitieven, of het scheelt niet veel.
Ik moet zien wat ik zeg, maar een journalist vond dat een werk, X noemt dat, in de eerste ruimte in die Bronze Series, deed hem denken aan de Vlaamse primitieven. Wat natuurlijk een prachtig compliment is. Ja. Ik heb dat met veel liefde ontvangen.
Maar, ja, maar Vlaamse primitieven, of dat is eigenlijk ook al, ik zei het vorige week nog, een heel slecht gekozen term, maar dat doet natuurlijk denken aan... realisme, aan naturalisme, aan het feit dat iemand heel picturaal bezig is, terwijl jij werkt met hele grote vlakken, met geometrische abstractie enzovoort.
Mm.
Oké, ga verder over dat werk.
Maar. Ik zie eigenlijk ook... Trouwens, er zijn veel abstracte schilders die van zichzelf zeggen, ik ben geen abstracte schilder en ik weet heel goed wat ze daarmee willen zeggen. Omdat je natuurlijk, je ziet altijd met een soort... distillering van de realiteit. En ik kan een paar voorbeelden geven. Om te beginnen, door die kleurvlakken zijn eigenlijk verfzeeën. En als het zonlicht op een zee valt, dan ontstaan er al verschillen in kleuren. Ik heb onder andere de Silver Sea. Is perfect uit de realiteit geplukt. Is toen mijn vriendin nog leefde, gingen we alle dagen wandelen langs de zee in Helsinki, waar prachtig was. En zij zei...
Haar mama was van daar, hè?
Excuseer?
Haar mama was van daar.
Haar mama. Ja, haar mama was van daar. Ja. En haar papa was van Zweden. Dus we waren daar wel eens in die Scandinavische landen. En we gingen aan wandelen. En dan zei Marianne, zeker dit, hè, wat ook wel grappig was, op het moment... Hier, Sergio, hier heb je Silver Sea. Waarop ik dacht, Marianne, dat is geniaal. Het is de titel voor een werk. De vorm in de kleur zee, de zilveren verfzee, had ik al in gedachten. Maar is dat niet helemaal... bevrozen door haar opmerking, natuurlijk. Ja, ja, ja. Wat ik nog wil zeggen over die realiteit, in de Silver Series zit ook een... nu kan ik niet op het woord komen. Een winkelhaak. Wat dus een echt perfect realistische vorm is. Weliswaar gekanteld tot een driehoek. Met andere woorden, er is altijd... Als je mij de uitleg laat doen, ga je merken dat er heel veel realistische momenten in zitten.
Maar ik wil jou niet op het matje roepen, hè, of ter verantwoording. Jij doet gewoon helemaal wat je wil. Ja. In ieder geval, ik heb een fantastische tentoonstelling gezien. Maar het gaat niet alleen over verf op een wand of op canvas. Jij houdt er ook van, en dat is al een hele tijd zo, om canvas eigenlijk bijna te doen opblazen. Je bent... wereldbekend geworden in Vlaanderen, Sergio, met jouw fat canvases. Toen ik las ook in de catalogus, blijkt hoe moeilijk dat is om zo'n canvas eigenlijk te verdikken. Want het is wel fantastisch om te zien. Hè. Je zit eigenlijk naar een soort sculptuur te kijken en tegelijkertijd is het een schilderij. Maar hoe doe jij dat? Blijkbaar is het hard labeur om zoiets... Want je bent een perfectionist en een absolute esthete, dus ik kan mij voorstellen dat daar geen detail... verkeerd aan mag zijn.
Ja, dat klopt. Hè. Het schilderij begint van de eerste nagel en houten vorm. En dat kan op zich al een avontuur zijn. Nu, ik heb die fat canvassen, hoeveel zou ik er gemaakt hebben? 200 of 300, denk ik, ruw geschat. En ik moet toegeven, dat blijft een avontuur, ondanks de ervaring die je opbouwt. Mm-hmm. Blijft dat een avontuur, omdat je natuurlijk... moeilijker en moeilijker wordt voor jezelf. Natuurlijk, ik ben zelfs mijn tekeningen worden op het moment dat ik eigenlijk nog vrij ben, dat is aan het vertrek van het onderzoek van kleur en vorm, begin ik al knap lastig te doen over mijn fat canvas, hoewel het eigenlijk nog maar in potlood is. Om dan de uitvoering te doen, ja, moet ik wel...
Je bent aan het tekenen en je denkt al aan de miserie die gaat komen als je het moet uitvoeren.
Om heel eerlijk te zijn, is het antwoord ja. Ik schrijf ook scenario's uit om die dingen uit te voeren, eigenlijk. Ja. Wat ook wel interessant is en wat eigenlijk mij brengt bij het feit dat ik een zoon ben van een boekhouder, accountant... in de zin dat heel het scenario uitgedokterd moet worden om dan je vorm te realiseren.
Mm-hmm. Zoon van een boekhouder die dan abstracte dingen begint te maken. Maar soms zijn het echt sculpturen. En in die zin moeten we ook eens even kijken naar jouw invloeden. Want je bent iemand die bijvoorbeeld alles heeft gelezen van Donald Judd. Ik hoop echt dat je dat echt hebt gedaan. En Donald Judd heeft ook ontzettend veel gerecenseerd. Eigenlijk ongelooflijk, die teksten over andere kunstenaars. Katrien is aan het bladeren. Ik moet nu vragen om daarmee op te houden. Katrien, stilte. maar Donald Judd is belangrijk. Wie nog allemaal? Solowit, neem ik aan.
Eerlijkheidshalve, ik heb veel over Judd gelezen, maar niet zijn recensies.
Dat moet je echt eens doen, Sergio.
Ja?
Ja.
Ik heb dat ook omdat mij, eerlijkheidshalve, mij dat niet boeide. Ja. In de eerste zicht dacht ik...
Voilà. 2 minuten verloren radio, het interesseert hem helemaal niet, maar Judd is toch heel belangrijk.
Ja, dat wel natuurlijk. Ja. Jawel, jawel. Wat hij zegt over kleur, over vorm, over schaal, zelfs over de mentaliteit van het kunstenaarschap. Want ik heb nog een soort story over hem. Als hij stierf in 1994, hebben zijn kinderen de estate, vermoed ik, opgericht. Mm-hmm. En bleek dat er toch wel wat kosten waren aan zijn gebouwen in Marfa.
Marfa in Texas.
In Texas. Dan hebben de kinderen veel van de werken die zij nog in bezit hadden verkocht. En met dat geld hebben ze dan heel die gebouwen moeten restaureren, want die bleken in zeer slechte staat. Wat ik dan nu spreek, ja, als kunstenaar ook, wat mij heel hard boeit aan dat feit, is dat hij eigenlijk een ruimte zocht. En in alle nederigheid ken ik dat gevoel wel. Heeft hij gezegd, ik moet een ruimte hebben waar mijn werk in past. En dus heeft hem die ruimtes geconstrueerd, waar eigenlijk ook jute zijn. Ik kan alleen maar spreken wat ik zie van de foto's, maar ik ben er nog niet geweest.
Het is een ervaring, ja. Ik heb het bezocht en het is... Het is ook een hele tocht daar naartoe. Dat is het enige wat je in Marfa, Texas kan doen. Dat is eigenlijk Donald Judd gaan bezoeken of toch zijn legacy. Maar het is toch wel ongelooflijk. Maar goed, Judd, komt het dat een jong kunstenaar die echt opgegroeid is ook in de dolle jaren 80 en 90 te Antwerpen met een fantastische vriendenklik, dan eigenlijk heel radicaal abstract gaat?
Ja, ik heb abstract eigenlijk nooit als abstract ervaren. Maar zoals je al gesuggereerd hebt in het begin, als een soort, voor mij was dat een soort esthetische ervaring. Dus met andere woorden, die aantrekkingskracht was er heel snel. En ik voelde ook wel een soort vrijheid bij Chutan, concreet. Nu, bij heel de minimal eigenlijk. Dat ik dacht, wauw, dus we kunnen... Dat heeft ook iets naïef natuurlijk. We kunnen in alle vrijheid kunst maken. Kleur en vorm, schaal, dat allemaal vrij kiezen. En dat is dan kunst. Nu, moet ik zeggen, ik had ook wel een leerkracht in de kunst, Majora, die mij ook wel wat aanstak. Ik had dan trouwens ook een klasgenoot waar ik ook kunst mee ontwikkelde. Allee, dat was dan voor de jury en was dat voor de school in Humayora. Maar voor ons was het eigenlijk al voor echt. Gekoppeld aan het feit dat ik al een wagen had. En daar reed ik heel België mee rond. Met alle tentoonstellingen die er te zien waren. Ja,
je had een wagen, had je ook een rijbewijs, Sergio?
Hoe zeg je?
Had je ook een rijbewijs?
Ik had, inderdaad, dat is een terechte vraag. Ik had ook een rijbewijs. Want ik moest van mijn beide ouders moest ik een rijbewijs halen. Uh-huh. Zij vonden dat zeer belangrijk.
En dan het diploma. Eerst dat
en
rijbewijs.
En dan
een
diploma, ja.
Sergio, kunstenaar zijn, was dat een roeping?
Er heeft een klasgenoot van mij gezegd dat ik dat gezegd heb in de klas. Maar ik herinner me dat niet meer. Ze vroeg, ja jongens, dus we hadden wel een aantal kritische leerkrachten voor Nederlands. Man die ook wel heel inspirerend was, ook wel heel lastig was. Maar dat doet er nu verder niet zo toe. Die zei, ja, besef jullie wel wat jullie hier komen doen eigenlijk? Alle mensen willen eerst... Een job, dan willen ze eten en dan nog een aantal andere zaken. En pas dan, helemaal op het einde, gaan ze kunst kopen. En daar zou ik op geantwoorden, ja, het is toch een roeping. Wij zitten hier op ons plaats. Al moet ik toegeven dat ik me soms wel afvraag hoeveel mensen van de klas zijn er eigenlijk nog mee bezig.
Je bent al heel lang bezig, hè. Dat is natuurlijk ook wel een opdracht om te overleven als kunstenaar. Ik verwees daarnet. Je was toen een jonge poulain, Sergio de Beukelaar. Ik herinner me. Ja, je was wild, hè, toen. Wellicht nog, maar toen was je echt heel wild, Sergio.
Ja, dat vind ik zelf ook, moet ik toegeven.
Ja. Je stopte ook nooit met spreken, herinner ik mij. Maar dat was toen Troublespot Painting. En je krijgt zomaar zo'n vorm van Luc Tuymans en Narcisse Tordoir. Dat legt ook wel een soort van gewicht op je schouders, neem ik aan.
Ja, ik vind het belang van de kunst groter. Die druk voel ik als groter aan. Als ik in een museum stap en een kunstwerk spreekt mij aan, wat wel is gebeurd, en dan druk ik mij eigenlijk nog heel zacht uit, dan denk ik, het moet wel zijn de idee dat ik dat zelf kan. Dat ik een schilderij in een museum of in een galerie hang en dat effect heeft. Ik moet zeggen, ik mag niet klagen. De laatste weken houden de boodschappen via Instagram en Facebook niet op. Ja. Wat wel fijn is.
Ja, maar mensen gaan compleet overstag voor jouw tentoonstelling. Is echt wel heel fijn om te merken. Terwijl je natuurlijk... Je hebt een annus horribilis meegemaakt, Sergio. Twee heel belangrijke mensen in jouw leven.
Ondertussen
verloren.
Drie... Mijn grootmoeder is ook overleden. Ah, ja. Morgen gaan ze begraven.
Het spijt me om dat te horen, mijn deelnemer, Sergio. Maar jouw papa ook. En dan natuurlijk ook jouw dierbare vriendin. En muze, grote liefde van jouw leven, die gestorven is. Maar ze krijgt een hommage op die tentoonstelling. En ze heeft ook haar eigen kleur blauw.
Ja, klopt. Nu, dat blauw zijn de tonen eigenlijk. Ja. Dus met andere woorden, het zijn veel... Alle blauwen komen in aanmerking om Marianne Rietberg Blue te zijn.
En Arbie, ja.
Ja. Dus die hommage is voor de rest van mijn oeuvre en de rest van mijn tijd natuurlijk, dat ik hier nog ben op aarde. Nu, wat dat Annus Horribilis betreft, de waarheid is, ik moest van Marianne mijn best doen voor de tentoonstelling. Ik heb dat ook zo gevoeld, dus ik heb het nu over 2020. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk, dat is een heel zwart-wit jaar geweest, namelijk het verdriet en het gemis, wat pijnlijk was, maar ook wel haar energie en haar inspiratie. En ze heeft ook, van zodra we de diagnose hadden gezegd, Sergio, je moet verder werken aan uw werk. En ik heb dat ook in 2020 zo aangevoeld. Ja. Dus de waarheid gebiedt mij te zeggen dat ik ook een heel goed jaar gehad heb.
Ja. En bij wijze van spreken een creatieve oplossing gevonden om een antwoord te geven aan dat vreselijk verdriet. En ook het feit dat ze ook heel lang ziek is geweest. En
ja, ze heeft er wel als een leeuw tegen gevochten natuurlijk. Mm-hmm. En dus dat was een heel mooi en onmooi tegelijk. Het is nu eigenlijk moeilijker omdat Als ik een verklaring over dat gemis en over die... Het punt is, als uw partner sterft, ontploft er een bom. En zij de verblind door het stof. Maar dan op een bepaald moment gaat dat stof liggen. En worden dingen duidelijk. En ontstaat er een lege woestijn. En die is eigenlijk veel moeilijker. Mm-hmm. Om heel eerlijk te zijn.
Ja.
Ja, gelukkig is er nog de kunst en gelukkig zit ik hier. Dus het is natuurlijk... Het is allemaal
mag toch even blijven zitten. Ik ben ontzettend blij dat je hier bent. Ik zeg er nog even bij. De tentoonstelling is nog tot 21 maart te bekijken in het cultuurcentrum van Mechelen. Gelegen aan de Minderbroedersgang. Voilà. En met dank aan Koen Leemans natuurlijk van het cultuurcentrum daar. Die heeft dat allemaal geregeld. Prachtig boek ook. Het boek is bijna ook een kunstwerk op zichzelf. En Sergio, we gaan dat straks ook op de Instagram zetten van Pompidou. Je hebt ook je eigen pret-à-porter-collectie ondertussen. Ik moet nu, dat is een beetje belachelijk voor de luisteraar, maar vragen om eigenlijk jouw jas uit te trekken. En even jouw... Het is een t-shirt of... Het is geweldig. Katrien Vuilsteken, beschrijf jij het dus voor de luisteraar. Kijk eens aan, hij draagt een echte Sergio de Beukelaar. Deze
ja,
die zaken Sergio.
In samenwerking, hè.
Ja.
Samenwerking.
Met Numbered By.
Ja, met Numbered By. Dus het ontwerp... Het punt is, het werk... Of de suite aan zich is afgeleid van mijn werk. En dus het ontwerp is van de man achter Numbered By.
Ja.
Maar het vertrekpunt is mijn werk.
Het is wel fijn dat je een eigen werk van... Allee, een echte Sergio de Beukelaar dragen. Dat moet deugd doen, 's ochtends in de spiegel, denk ik. Blijven nog even bij. En we gaan luisteren naar werk van een heel goede maat van jou. Dat is Tom Barman. Samen op de school gezeten bij de Jezuïten, is het niet?
Dat klopt.
Voilà, Taxi Wars.
Help me out.
Question Mark van Taxi Wars, Robin Verheyen en ook Tom Barman. Heb je ze al bezig gezien, Sergio de Beukelaar, samen? Taxi Wars, Robin.
Uiteraard.
Ah, voilà.
Prachtig. Ja. Heel goed.
Katrien Vuilsteken, je hebt daarnet aangekondigd dat je een bijzonder oud boek hebt meegebracht vandaag. Ik was een beetje verrast door jouw keuze, maar wij gaan het echt werkelijk hebben over De Wonderen van de Oriënt. Il Milione van Marco Polo. Mag ik even vragen naar de ontstaansgeschiedenis van dat boek, Katrien?
Wel, op zich, hij heeft het eigenlijk niet eens zelf geschreven. We weten dat het gebeurd is toen hij in de gevangenis zat. Hij zat in 1298 een tijd in Genua in de gevangenis.
Wat had hij dan misputterd?
Er was een conflict geweest. Het ging niet over een of andere diefstal of zo. Er was een territoriaal conflict geweest waardoor hij eigenlijk in de gevangenis is beland. En daar ontmoet hij een zekere Rustico of Rusticello da Pisa, een schrijver en een bewerker van ridderromans. En aan hem vertelt hij zijn belevenissen. En het is eigenlijk deze man die Il Milione heeft geschreven. 3 jaar nadat Marco Polo was teruggekeerd uit de Oriënt.
Ja, hoe is die weer in de Oriënt beland? Dat wil ik toch nog eens vragen. Het is een beetje opfrissen van de geschiedenis, Katrien.
Ja, wel eigenlijk, het was een zoon van een Venetiaanse handelaar. En die is geboren in 1254. En als zoon van een handelaar is hij eigenlijk de eerste 17 jaar van zijn leven bij zijn moeder gebleven. Het is zelfs zo dat zijn vader niet eens wist dat hij bestond. En dat hij daar maar achterkomt als hij terugkomt van een van die vele reizen. Want dat handelen, dat omvatte ook wel veel reizen. En in hun geval was dat in Constantinopel. En op een bepaald moment, dus de vader en de oom van Marco Polo, die hadden een hele lange reis gemaakt tot bij de Khan, dus tot bij het Mongoolse Rijk. En ze zijn teruggekeerd omdat de Khan, die was blijkbaar zeer geïnteresseerd in het Westen en die wilde eigenlijk de goedkeuring van de paus over zijn rijk en niet dat hij zichzelf zou bekeren. En het is als ze terugkomen en als ze, dan blijkt net de paus te zijn overleden, paus Clemens de Vierde was dat. En ze wachten eigenlijk tot er een nieuwe paus is aangesteld, maar dat blijkt wat te duren. En dus gaan ze toch vertrekken. En op dat moment, in 1271, dan nemen ze de jonge Marco Polo, waarvan papa nog maar net weet dat het zijn zoon is,
en hij was toen
nemen
17.
Ze die mee.
Ja. Ja, je kan je dat niet indenken, dat gebeurt natuurlijk, hè. Zoiets. En welke reis hebben ze dan precies ondernomen? Was dat een kopie van de vorige? Of,
Nee, daar was een deel natuurlijk. In die zin dat Marco Polo samen met zijn vader en zijn oom terugkeert naar die grote Khan, dus naar dat Mongoolse Rijk, naar plaatsen en wat nu zou binnen Mongolië zijn en anderzijds en wat nu Peking zou zijn. En ze doen dat natuurlijk via de zijderoute. Ze zullen daar ook enige jaren verblijven en dan, men zegt zelfs dat Marco Polo zelf, dat hij heel erg geliefd was van de Groot Khan en dat hij een tijdje regent is geweest van het hedendaagse Nanjing in Oost-China. En dan op het einde, in 1292, we zijn aan het einde van de 13e eeuw. Ja. In 1292, dan krijgen ze toestemming om terug naar huis te reizen. En dan gaan ze niet meer over land, maar dan gaan ze eigenlijk een grote maritieme tocht doen. Nu maritiem, ze gaan natuurlijk van haven naar haven.
Maar toch een hele onderneming natuurlijk.
Ja, want daar doen ze 3 jaar over om dan thuis te komen.
Ja, om terug in Venetië te komen.
Pas.
Goed, wat voor boek is dat nu eigenlijk, hè? Dat zijn niet echt alle belevenissen, maar wat staat daar dan wel in?
Wel, het is wie dacht, ik zal hier alles leren over wie Marco Polo was of hoe hij zich voelde of wat zijn mentaliteit was. Ja, die komt toch enigszins bedrogen uit. In die zin, het is een boek opgedeeld in korte hoofdstukjes dat relatief gespeend is van persoonlijke gevoelens. Het is een soort beschrijving van een heleboel regio's en volkeren. En natuurlijk zie je wel wat de mentaliteit is om omdat het door zijn blik is, of tenminste, het is zijn beschrijving van. Hè. Maar hij praat eigenlijk niet over zichzelf. En als hij dat wel doet, dan doet hij dat in de derde persoon.
Ja, maar dat is toch ook niet verwonderlijk voor die tijd dat men niet zomaar zijn ziel blootlegde.
Uiteraard, uiteraard. Ja. En in die zin is het inderdaad geen modern boek. Het dateert wel degelijk van het einde van de 13e eeuw. Al is deze versie, de oorspronkelijke versie, is eigenlijk niet bewaard gebleven.
Dus we hangen af van een vertaling.
Ja, absoluut. En daar zijn later zoveel verschillende versies ook van gemaakt.
Maar er staan wetenswaardige dingen in. Over Tibet bijvoorbeeld. Katrien, vul mij aan. Een man zou voor geen goud een vrouw tot echtgenoot kiezen die nog maagd is. Vul aan.
En ze zeggen dat een vrouw die geen ervaring met mannen heeft, niets waard is.
Kijk nu.
Ja. Inderdaad. En ieder van hen moet alvorens, dus vrouwen, te kunnen huwen, meer dan 20 bewijzen om haar hals hebben, om aan te tonen dat veel mannen het met haar hebben gedaan. En wie de meeste heeft, wordt beschouwd als de beste. En van haar zeggen ze dat ze aantrekkelijker is dan de anderen.
Kijk eens aan. Er is nog zo eentje en dat is opgetekend in de buurt van Birma. En wanneer een vrouw een kind heeft gebaard, blijft de echtgenoot 40 dagen
in bed
en wast en verzorgt dat kind.
Inderdaad.
Dat moesten ze dus bij kind en gezin horen.
Ja, dat die man het bed in verdwijnt. Inderdaad. En dat doen ze omdat ze zeggen dat de vrouw al zoveel heeft moeten verduren door het kind te dragen en het ook op de wereld te zetten.
Ja, goed. Laten we dit soort dingen overlaten aan Helene de Bruyne, die zich helemaal op het kind heeft gesmeten de voorbije weken. Laten we het over Boeddha hebben.
Ja, Marco Polo is eigenlijk ook de eerste westerling die met een verhaal komt over de Boeddha. Dus het is eigenlijk de eerste westerse vermelding van Boeddha. En als we het hebben hier over Boeddha, dan bedoelen we natuurlijk de historische Boeddha, Sakyamuni. En die heeft op zich een vreemde naam. En dat geldt eigenlijk voor zeer veel plaatsen en mensen in dit boek. Vandaar dat het vol noten staat, omdat je op het eerste zicht anders niet zou weten over wie het gaat. Want bijvoorbeeld de Boeddha, dat is Sergamon Borgani. En dat zou dan verwijzen naar Sakyamuni Burkaan. En dat is de historische Boeddha natuurlijk, daterend van de 5e eeuw voor Christus. De zoon van de koning die niet kon leven met het idee dat alles wat leeft ook zal sterven. En die zich terugtrekt uit het wereldse leven, die op een berg gaat zitten. En die dan 84 keer sterft om uiteindelijk dan een god te worden. En hier hoor je ook, Marco Polo zegt, het zijn wel afgodenvereerders.
Ja.
Dus hij is duidelijk nog altijd een christen. Zij het, en dat is natuurlijk ook wel ironisch, hoezeer hij ook met christelijke blik naar al deze vreemde gewoontes, religies kijkt. Dit hele boekje, Il Milione, zal door de kerk, de katholieke kerk, helemaal niet in dank worden afgenomen. Integendeel, men vindt het absolute kwatsch. Het is een ketterse fantasie, zegt de kerk, al was het maar omdat men op dat moment nog geloofde dat er ten zuiden van de Evenaar geen mensen konden wonen.
Ja, maar waaruit bestaat nu de controverse? Want we zijn Pompidou begonnen eigenlijk met de boodschap dat sommige mensen zeggen dat Marco Polo zelfs niet in China is geweest. Dus dat het over één groot fantasme gaat.
Ja, wel eigenlijk aanvankelijk die controverse is voor het eerst opgedoken in de 18e eeuw. En die kwam voort uit het feit dat Marco Polo, hoewel hij het over zoveel verschillende dingen heeft, het over bepaalde zeer specifieke dingen ook niet heeft. Met name, hij heeft het niet over de Chinese muur, ook niet over ingebonden voeten, terwijl op dat moment rijke families hun dochters reeds martelden met dat verschrikkelijke gebruik. Hij had het ook niet over de boekdrukkunst of over thee. En bij gevolg heeft de Britse sinologe Francis Wood in 1995 daar een groot onderzoek aan gewijd en een boek geschreven dat heette Did Marco Polo Go to China? En daarin zegt zij dus van niet, want anders had hij toch over die dingen moeten schrijven. Zij denkt dat hij alleen maar in Perzië is geweest en dat hij daar allerlei verhalen opving.
Ja, en de rest heeft hij van horen zeggen. Dat is wel straf natuurlijk, als je nadien bekijkt wat de mythe is. Wat geloof jij nu zelf, Katrien?
Wel, andere historici die hebben hem verdedigd en die hebben gezegd, ja, zoiets normaal en alledaags als thee, dat hoefde hij niet te bespreken, want dat was daar niet beschouwd als iets heel bijzonders. Bovendien, belangrijk punt ook lijkt me, Marco Polo sprak geen woord Chinees, dus zullen er denk ik ook wel veel dingen zijn die hij niet wist. Maar over de grond van de zaak kan ik mij eigenlijk niet uitspreken, want dit is helemaal niet mijn veld.
Goed, maar waarom moeten we dit nu lezen? Wel, want Sergio die is zot van boekhandels, hè? Dus wil weten of hij je zijn geld moet aangeven.
Ja, wel, het is natuurlijk wel fijn om een boek dat uiteindelijk 600 jaar oud is, dat bovendien voor de eerste keer in het Nederlands opdook in 1644 en dat desalniettemin nog eens opnieuw is vertaald. Het is een van de basismythes ook over Azië. En daarom alleen al is het leuk en er staan veel fijne verhaaltjes in.
Zo blijkt wel, ja. Dus Il Milione van Marco Polo, het is allemaal uitgegeven bij Atheneum, Polak en Van Gennep. Nu gaan we dansen.
Yesterday, well, it seems so cool when I walked you home, kissed goodnight. I said it's love, you said alright. It's funny how I could never cry until tonight, and you passed by hand in hand with another guy. You're dressed to kill.
Dankzij Anouk Kruithof dat wij op Clara nog eens in de gelegenheid waren om Roxy Music te laten horen. En dit fantastische nummer natuurlijk van Brian Ferry, Dance Away. Ik kijk nu naar mijn technicus Philippe. Ja, laten we nog maar even doorgaan. Nee, toch niet. We moeten met Anouk praten, want het is 13:13. Anouk, jij gaat in de Vooruit in Gent, een instelling die nu aan het nadenken is over een nieuwe naam. Ga jij een ongelooflijke installatie tonen? We kunnen daar straks allemaal in bubbeltjes van 10 naartoe. Wat heb jij gedaan? Dat is eigenlijk, het is zot. Uren en uren, als het niet dagen en weken zijn, heb jij naar YouTube-filmpjes gekeken van dansende mensen. En daar heb jij een montage van gemaakt. Hoe zot kan je zijn? Waarom heb je dat gedaan? Wat vertelt dat over ons?
Ik denk dat heel erg veel dansen. Het vertelt volgens mij heel veel over menselijke conditie. Het is echt iets wat voorkomt overal ter wereld. In
het is
alle
wat wij
culturen,
doen.
Subculturen. Ja. En het interessante vind ik aan het internet. Dat je op internet filmpjes kan uploaden. En al helemaal toen webcam en telefoon kwam. kwam dat echt in oploop om dat dus ook te delen met het publiek wat naar internet kijkt.
En zie je dat dan ook in coronatijden, dat mensen nog veel meer de behoefte hebben om voor een camera te staan dansen en dat te sharen met hun vrienden?
Ja, volgens mij wel. Ik hoorde dat ook van veel mensen.
Gedanst,
dat is zeker waar.
Ja? Ja. Jij deelt je YouTube-filmpjes?
Nee.
Ik zelf ook niet, hoor. Ik ben ook niet zo brave als het daarom gaat. Maar het is wel echt een enorme tendens. Maar het is in 2018 ontwikkeld en ik heb dat met een heel groot research team met allemaal mensen, 52 in totaal, over de wereld gedaan. Dus niet alleen.
Waardoor je eigenlijk ook heel veel nieuwe dansstijlen wellicht hebt ontdekt, want mensen vinden
van alles.
Die vinden van alles uit. Ja, dus je had overal je spionnen zitten.
Ja,
en ik kreeg dan, wat was het, $1 of 1 euro per...
1 euro per filmpje, ja. Ja, en uiteindelijk zijn er dus 8800 filmpjes gedownload en zijn onderdeel van het werk. Dat was 250 uur toen we dat inladen. En daaruit zijn uiteindelijk acht films op 8 verschillende schermen.
Ja. Wat heeft dan jouw montage bepaald? Ook, want dat zijn niet zomaar dingen die achter elkaar worden gezet. Hè?
Nee, het was ook. Die hebben ook, net zoals de researchers die het materiaal gezocht hebben en de dansstijlen hebben aangegeven in een aparte file. En daarin met kleine teksten over welke dansstijlen de afkomt en de betekenis van de dansstijl. Hebben de editors, dus eerst had je rough cut editors, 3. En de hoofdeditors, die hebben ook een soort handleiding van mij gekregen hoe te editen. Maar we proberen zo objectief mogelijk te zijn, maar dat ben je natuurlijk niet als mens. Maar om gewoon met de soundtrack van de muziek gewoon heel eclectisch, heel...
Maar
niet
het is een soort van antropologisch
materiaal.
Onderzoek ook. Het is niet alleen een artistiek onderzoek.
Ja, nee, zeker. Het is echt, ik noem het zelf ook wel een beetje anthropological research over de internet, weet je wel. Zo, maar ja, het is nooit echt volledig. Het is natuurlijk een statement, blijft een kunstwerk, maar het is wel zo volledig mogelijk geprobeerd te maken.
Anouk Kruithof, jij bent een meisje uit Dordrecht dat ondertussen over de hele wereld heeft gereisd en overal heeft gewoond. New York bijvoorbeeld, maar ook een geweldige plek in Suriname.
Ja.
Ik heb daar een heel mooi... Ik wou dat ik meteen naartoe kon, maar dat kan natuurlijk niet. Ondertussen woon je ook wel in Brussel. Ja. Maar wat doet jou op zo'n plek belanden? Waarom is dat belangrijk voor jouw artistieke werk?
Ja, in Botepassi, in de jungles. Dat is echt een dagreizen van Paramaribo in Suriname. Daar ben ik eigenlijk een beetje toevallig terechtgekomen nadat ik onderdoor was gegaan aan het maken van Universal Tong. Dus was ergens 2018 af, dat
toch
project.
Te veel filmpjes gekeken.
Ja, het was gewoon een beetje te crazy project, zoals je net al zei, zot op z'n Vlaams. Dus ik kon zelf niet meer bewegen, dat was wel heel symbolisch, om dan zo bij zo'n project opeens niet meer te kunnen bewegen. Maar toen was ik naar Suriname, gewoon naar Paramaribo gegaan met een enkele reis, eigenlijk om te rusten of zo. En op een gegeven moment heb ik daar gewoon, ben ik helemaal verliefd geworden op Botepassi en op de jungle en de Saramacaanse cultuur en Suriname rivier. En heb ik daar een huisje gebouwd met lokale bevolking, eigenlijk meer als kunstwerk. En het idee was wel dat er dan mond op mond zo andere creative workers zouden kunnen verblijven. Mm-hmm. Maar goed, dat is nooit gebeurd door corona. Dat heb ik nooit opgezet. Het staat gewoon leeg met tarantula's daarin.
Dat had je nu niet moeten zeggen natuurlijk.
Ja, maar dat is wel zo. Als je ooit naar de jungle gaat, nou, die zijn er, weet je wel.
Ja, dan moet je zo'n beest echt wel bijpakken
die
natuurlijk.
Die doen niks.
Ja.
Echt niet.
Ja, maak het mij wijs, Anouk. Nee. Dus jij gaat nu dat werk tonen, Universal Tong is de titel daarvan, in de gerestaureerde concertzaal eigenlijk van De Vooruit. Ik ben zo benieuwd om het te zien.
Het is heel erg mooi. Het is echt een fantastische ruimte. Het voelt wel heel eervol, die ruimte ook. Gewoon dat het gerenoveerd is. Heel mooi gebouw. Supergoed team bij De Vooruit. Iedereen is enthousiast, want er mocht natuurlijk heel lang niks. En het is ook wel symbolisch, waar normaal natuurlijk gewoon een muzikant en performances en DJ's en mensen dansen. Ja, dat kan niet vanwege deze tijd. Is dit wel een soort afspiegeling van wat er in de wereld gebeurt, wat daar ook zou kunnen zijn.
Dus maar je kan er met 10 naartoe, je krijgt dan 30 minuten om daar wat met uw kont te staan schudden.
Ja, maar je mag wel 5 keer terugkomen op 1 ticket van €5. Dus je kan dat krijgen, ook per euro mag je een half uur.
Ja, en dat kan dan tot 7 maart. Maar je hebt binnenkort, volgende maand dan, in Brussel ook een tentoonstelling.
Ja.
Wat was het die toen? Het heet Transhuman Nature.
Je hebt daar wel een foto.
Ik heb alles geprint.
Transhuman Nature heet het.
Transhuman Nature. Ja. En inderdaad, als ik naar die foto's keek, zie ik natuur, maar ik zie ook een stuk artefact en ik zie bewerkte natuur. Je moet mij even uitleggen wat je allemaal doet. Water is niet gewoon water. Een stukje exotische natuur, Confirmed Humanity is dit getiteld.
Het is gemaakt in Botepassi in de jungle, het hele project.
Er klopt
project.
Eigenlijk niks van.
Nee, er klopt eigenlijk niks van, maar het is wel allemaal echt gemaakt. Dus niks is gefotoshopt bijvoorbeeld. Ja. Dus ik ben... het is een project, om even heel kort te zeggen, wat eigenlijk gaat over soort het ongrijpbare kracht van heel oorspronkelijkheid. Wat ik zie daar in het Amazon regenwoud, als ik daar ook woon en verblijf en hoe de mensen daar leven. En dat is voor mij eigenlijk heel ongrijpbaar en ver weg. Iets ook wat volgens mij wij westerse mensen bijna niet meer kennen. Ook niet om zo te leven. En daardoor, ook hoe wij met natuur omgaan, is er echt een teken van dat het wel een beetje verloren is. Dus dat. En dan eigenlijk aan de andere kant ook onze toekomst. Waarin met alle technische logische ontwikkelingen, die ook echt zo ver gaan als het veranderen van onze mensheid tot wat. Dat is ook iets heel ongrijpbaars. En ik heb die twee dingen gecombineerd. En daar gaat het project over. En het zijn foto's, maar ook sculpturen. En uiteindelijk komt ook kunstenaarsboeken met teksten. Dus het is wel...
Het is een heel nieuw project. Je bent een heel bezig tijdje, Anouk Kruithof.
Zeker.
Want je bent eigenlijk nog heel jong. Veel jonger dan Sergio en ikzelf hier aan de overkant van de tafel. En je hebt al van alles gedaan. Maar het zijn echt ongelooflijk mooie foto's. Ik heb ook... ik heb mij beperkt in het aantal uren YouTube-filmpjes.
Ja, dat snap ik.
Om mij voor te bereiden, want toen werd het echt te laat en te leuk.
Dus, maar als je wil komen, het is half februari, 254 Forest is het in Brussel.
Ja, en Forest, dan kan je, Forest noemen ze dat hier in het Vlaams.
Ja, maar dat is de instelling ook.
Ja, dat weet ik.
Ja, toch? Kleine projectruimte in Brussel.
Goed, dankjewel Anouk Kruithof om je werk wat toe te lichten. Dus binnenkort dus in die galerie in Forest in... in Brussel, is een van de dorpen van Brussel. En dan ook natuurlijk in die prachtig gerestaureerde concertzaal van de Vooruit in Gent. Dankjewel om tot hier te komen. Sergio de Beukelaar, ook dankjewel om hier te zijn. Grote plannen nu nog na Mechelen? Want zo groot kan je toch... groter kan niet, hè?
Ik heb toch nog grotere ideeën. Spijt me.
Wat dan?
Wat dan? Ja, er komt een tentoonstelling in de galerie ook, hè, bij Plus One.
Plus One.
Ik wou ook de galerist... ik wou een aantal mensen toch ook bedanken voor deze...
We hebben nog 3 minuten, hè, dus hou je een beetje in.
Ja. Alleen de namen. Koen Leemans van het museum, de ontwerper Roeland, Bruno de Vos, die het boek gemaakt heeft, en Jason Poirier, die collier van Plus One.
Voilà.
En vooral in de rest, degene die ik vergeten ben.
Ja, ik dacht dat je nu nog een plaatje zou aanvragen, dat is natuurlijk niet
mogelijk. Same Old Scene van Roxy Music.
Oh ja, maar dan had je mij dat gisteren moeten laten weten. Okay. Het werd Dance Away omwille van Anouk Kruithof. En we hebben ook dat boek besproken van Marco Polo natuurlijk, Il Milione. En dat betekent dus helemaal niet een miljoen, dat betekent iets helemaal anders. Morgen zit hier Nikki Aerts en zij praat met Boris van een einde. Heeft te maken met een publicatie uit bij het Balanceer. Altijd een spannende uitgeverij. En ik ben er woensdag weer en dan zullen we het hebben over een paar zotte architecten van Super Studio. Dat zijn Italianen in de jaren 70. En ook Gianni Bettina. Daar is ook een tentoonstelling van in Brussel. En die man heeft onder meer een huis ontworpen. Maar dat ziet er eigenlijk uit als een ijsblok. Echt gewoon heel fascinerend. Voilà, dat is voor woensdag. Maak er nog een hele fijne dag van. Met zometeen Django. Nog een fijn concert vanavond. En tot Pompidou. Bye bye.
Dank je wel.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.